Goedemorgen gemeente, hier in de kerk of elders met ons verbonden, hartelijk welkom in deze dienst. De bloemen gaan vandaag ter bemoediging naar Janneke Noordergraaf. En het tweede boeket gaat ter felicitatie naar Petra en Jeroen Goedhart. Zij zijn 26 juli 25 jaar getrouwd. Na de dienst drinken we buiten voor de kerk met elkaar koffie. En ook kunt u daar Koos en Hetty de hand schudden. De orde van dienst in deze dienst gaat voor dominee Baggerman. En vanavond in de Fonteinkerk gaat eveneens dominee Baggerman voor. De diaconiecollecte is vandaag bestemd voor de voedselbank. En de tweede collecte is voor de kerk. Het aanvangslied is Psalm 108, vers 1. En na votum en groet zingen we het tweede couplet van dezezelfde psalm. Namens de kerkenraad wens ik u en jullie een gezegende dienst.
We worden stil voor onze God. Onze hulp is in de naam des Heren die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die de trouw bewaart van geslacht op geslacht tot in eeuwigheid. Die niet loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus onze Heer en van de Heilige Geest. Amen.
Thank you.
We willen ons voor God verootmoedigen, ons klein maken in ons gebed voor Hem. Laten we bidden. Groot is uw goedheid en hoog is uw trouw. Hoger dan het blauw van de hemel. Verder dan wij zien kunnen. En daarom danken wij u. En daarom prijzen wij u. Dat u steeds opnieuw genadig naar ons wilt omzien. Daartegenover zijn wij klein. Zijn wij vaak ontrouw. Wordt ons leven niet altijd gekleurd door het hemelse blauw. Maar is daar grijs en zwart? Is daar donker? Zijn er dingen die het daglicht niet kunnen verdragen in de manier waarop wij met elkaar omgaan? En met uw wereld? En met u? Wilt u ons dat vergeven? Wilt u ons helpen om door de kracht van uw Heilige Geest een nieuw begin te maken? Wilt u wegdoen de woorden en de dingen die we deden die niet goed waren? En wilt u ons vergeven en aanzien met de liefde en de barmhartigheid van Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer. Amen. Voor iedereen die zo het oog richt op Jezus Christus en voor hem zijn schuld en zonde beleidt, wordt Gods genade verkondigd. Zijn liefde, zijn trouw, zijn goedheid voor ons allemaal. Halleluja. We zingen lied 848. In zijn goedheid en liefde voor ons leert God ons hoe we mogen leven. Daarom lezen we zijn geboden. En vanmorgen uit Romeinen 12. Waarna we met elkaar zingen als kinderlied uit de evangelische liedbundel lied 315. Dit is het gebod van de Heer. Laat uw liefde oprecht zijn. Verafschuw het kwaad en wees het goede toegedaan. Heb elkaar lief met de innige liefde van broeders en zusters en acht de ander hoger dan uzelf. Laat uw enthousiasme niet bekoelen, maar laat u aanvuren door de Geest en dien de Heer. Wees verheugd door de hoop die u hebt. Wees standvastig wanneer u tegenspoed ondervindt en bid onophoudelijk. Bekommer u om de noden van de heiligen en wees gastvrij. Zegen uw vervolgers, zegen hen, vervloek hen niet. Wees blij met wie zich verblijdt. Heb verdriet met wie verdriet heeft. Wees eensgezind. Wees niet hoogmoedig, maar zet uzelf aan tot nederigheid. Ga niet af op uw eigen inzicht. Vergeld geen kwaad met kwaad, maar probeer voor alle mensen het goede te doen. Stel voor zover het in uw macht ligt alles in het werk om met alle mensen in vrede te leven. Neem geen wraak, geliefde broeders en zusters, maar laat God uw wreker zijn. Want er staat geschreven dat de Heer zegt: het is aan mij om wraak te nemen, ik zal vergelden. En ergens anders staat: als uw vijand honger heeft, geef hem dan te eten. Als uw vijand dorst heeft, geef hem dan te drinken. Dan stapelt u gloeiende kolen op zijn hoofd, dan maakt u hem beschaamd. Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. Halleluja. Kinderen mogen hier naar voren komen. Kom er maar bij. Zo, mooi dat jullie er allemaal weer zijn vanmorgen. Iedere keer, iedere week als ik jullie hier zo zie staan, dan schrik ik. En zal ik vertellen waarom? Dan schrik ik omdat ik denk: oh, wat zijn ze toch groot aan het worden. Het is nog niet eens zo heel lang geleden dat jullie van die hele kleine, lieve, schattige babytjes waren. En nu ben je helemaal groot. Hoe kan dat? Wie kan dat voor mij uitleggen? Hoe weet jij het?
Omdat het heel lang geleden was.
Dat is al heel lang geleden. Ja, dat is inderdaad waar. Het is eigenlijk ook al heel lang geleden dat je een babytje was. Maar hoe is het gekomen dat je nu groot bent? Hoe doen jullie dat? Wat doe je daarvoor? Ja, geen idee. Wat doe je daarvoor?
Gezond eten.
Gezond eten. Kijk, dat is al een hele goede tip voor iedereen. Gezond eten. Dus wat is dat dan?
Groente en fruit.
Groente en fruit, heel goed. Groente en fruit, dan word je blijkbaar groot. Is er nog iets wat jullie doen? Hebben jullie een soort geheim waardoor je zo groot bent geworden? Is dat gewoon vanzelf gegaan? Gewoon gegroeid, hè? Ja. Vandaag gaat het in de Bijbel ook over groeien. Over een boer die tarwe wil zaaien, koren, zodat er brood van gemaakt kan worden. En die wil dat laten groeien. Maar hoe moet dat nou? Hoe kun je er nou voor zorgen dat iets groeit? Jullie moeten groente en fruit eten. Maar hoe moet een boer dat doen? Hoe kan hij ervoor zorgen dat de dingen gaan groeien? Weet jij het? Zeg maar.
Water.
Ja, inderdaad, heel goed. Er moet water gegeven worden, dan kan het groeien. En heeft het nog meer nodig?
Zonlicht.
Zonlicht ook, ja. Zon en water. En nog meer? Moeilijk, hè? Het heeft denk ik ook wel een beetje de plek nodig om te groeien natuurlijk, hè? Stel je voor dat jullie nog steeds in het wiegje lagen waar je als babytje in lag. Dat zou helemaal niet meer passen. Dus je moet ook een beetje de ruimte hebben om te groeien. Nou, daarover gaat het vandaag in het verhaal wat jullie horen. Over groeien en hoe je groeien kunt. Nou, dankjewel. Jullie mogen naar de kindernevendienst gaan. Veel plezier daar ook met elkaar. We gaan zo met elkaar uit de Bijbel lezen en om ons daarop voor te bereiden zullen we met elkaar bidden. Barmhartige God, u die liefde geeft en ruimte. U die mensen laat groeien en tot hun waarde laat komen. U wilt ook het geloof in ons laten groeien. En dat kan alleen als u zelf ons daarbij helpt. Als u voeding geeft. Als u ons onderhoudt. Als u bij ons bent. En ons leert hoe u wegloopt. Help ons dan vanmorgen, nu we hier in de kerk zijn met zoveel. Wees bij degenen die hier niet kunnen zijn, die thuis met ons verbonden zijn. Wees bij onze kinderen op de nevendienst, wees bij alle mensen in alle kerken, hier in dit dorp en op deze grote wereld. Overal waar uw woord open gaat en van uw liefde verteld wordt. Wees in ons midden en help ons om te groeien in het geloof. Wilt u ons uw geest geven, zodat wij het verstaan en begrijpen en er ook naar zullen leven. Dat bidden wij u om Jezus wil. Amen. Vanmorgen lezen we opnieuw een gedeelte uit het Bijbelboek 2 Koningen, waar we al een tijdje mee bezig zijn, over de profeet Elisa. Vandaag lezen we 2 Koningen 4... versen 1 tot en met 7. Dat is onze eerste schriftlezing. En na de eerste lezing zingen wij Psalm 72, het vierde vers. 2 Koningen 4. Op een keer riep de vrouw van een van de profeten Elisa's hulp in. Mijn man, uw dienaar, die, zoals u weet, altijd groot ontzag had voor de Heer, is gestorven. Nu zal mijn schuldeiser komen en mijn twee kinderen als slaven meenemen. Wat kan ik voor u doen? Vroeg Elisa. Vertel me eens, wat hebt u nog in huis? Alleen een kruikje olie, heer, antwoordde ze, verder niets. Toen zei Elisa, ga bij uw buren kruiken en kannen te leen vragen, lege, zoveel als u er krijgen kunt. Als u weer thuis komt, doe dan de deur achter u dicht en giet uw olie in die kruiken en kannen over. Telkens als er een vol is, neemt u een volgende. Thuisgekomen sloot de vrouw de deur achter zich, terwijl haar kinderen haar de kruiken en kannen één voor één aangaven, goot ze de olie over. Gaandeweg raakten ze allemaal vol. Geef de volgende eens aan, zei ze tegen haar zoon. Maar die antwoordde, er zijn er niet meer. Toen hield de olie op te vloeien. De weduwe ging terug naar de godsman en vertelde hem wat er gebeurd was. Die olie moet u verkopen om uw schuld af te betalen, zei hij. En van wat er overblijft kunnen u en uw kinderen leven. De tweede lezing is uit het evangelie van Matthäus. We lezen Matthäus 6 vanaf vers 5 en zingen dan het zesde vers van Psalm 72. Daar spreekt Jezus. En wanneer jullie bidden, doe dan niet als de huichelaars die graag in de synagogen en op elke straathoek staan te bidden, zodat iedereen hen ziet. Ik verzeker jullie, zij hebben hun loon al ontvangen. Maar als jullie bidden, trek je dan terug in je huis. Sluit de deur en bid tot je Vader die in het verborgene is. En jullie Vader die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen. Bij het bidden moeten jullie niet eindeloos voortprevelen, zoals de heidenen, die denken dat ze door hun overvloed aan woorden verhoord zullen worden. Doe hen niet na. Jullie Vader weet immers wat jullie nodig hebben, nog voor jullie het hem vragen. Amen.
Thank you.
de preek zingen we lied 869, versen 1, 4 en 5. Tekst voor de preek is de eerste schriftlezing 2 Koningen 4. Woorden van de profeet. En van wat er overblijft, kunnen u en uw kinderen leven. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, ik weet niet of u Father Brown kent. Iemand die hem kent? Father Brown? Niet zoveel fans? Ja, achterin, gelukkig, gelukkig, gelukkig. Father Brown is een gezellige dorpspastoor uit Engeland. Rode wangetjes, rond brilletje. Ergens in de jaren 50 of zo. Het is een tv-serie. Een soort detective. Deze Father Brown hoeft nooit preken te schrijven of bij mensen op bezoek. Nee, hij vult zijn tijd heel anders. Hij woont in een typisch Engels dorpje met bakstenen huisjes, met schoorsteentjes en rode geraniums in de vensterbanken. Heel vredig aan het begin van iedere aflevering. Maar halverwege wordt er altijd iemand vermoord. En je zou denken, na een paar jaar is dat hele dorp wel leeg. Op de een of andere manier gaan er steeds weer mensen in dat dorp wonen en is er iedere aflevering weer een nieuw slachtoffer. En deze Father Brown, deze pastoor, die lost dan die moorden op. En dat doet hij, dat is het leuke ervan, doordat hij altijd net let op één detail dat niemand anders heeft gezien. Bijvoorbeeld, zelf verzonnen. Ja, iedereen zag hoe de plaatselijke jonkheer slaande ruzie kreeg met de altijd dronken notaris. En iedereen wist dat de butler 's avonds in de pub had gezegd: ik kan die notaris wel wurgen. Maar niemand lette op dat ene schattige oude omaatje dat bij de notaris was om haar testament gauw te veranderen, net een dag voordat de notaris werd vermoord. Alleen Father Brown heeft dat gezien. Die heeft daardoor en weet haar, op een sympathieke manier vaak, tot een bekentenis te dwingen. Hij lost de zaken op door op details te letten die verder niemand ziet. Nou, zo zou je ook de Bijbel kunnen lezen. Je kunt de Bijbel lezen biddend, in afwachting van wat er komen zal, of met een gerichte vraag: waar zegt dit Bijbelgedeelte iets over mij of over deze dingen? Maar je kunt de Bijbel ook lezen als een soort detective. Dan ga je op zoek, actief. Dan speur je naar de details. Iets wat je nooit eerder had gezien en dat valt je nu opeens op. En wat zou dat kunnen betekenen? De detective vorm van Bijbelstudie. Want bij een oppervlakkige lezing van dit verhaal van Elisa en de weduwe met haar twee kinderen zou je eerst kunnen denken: ja, dat snap ik wel. Dat verhaal komt me bekend voor trouwens. En inderdaad is er over de profeet Elia, de voorganger van Elisa, zo'nzelfde soort verhaal. Over het kruikje van Sarfat. Een weduwe die ook niks meer heeft. De profeet Elia gaat er dan naartoe en zorgt ervoor dat het meel nooit opraakt en de olie maar blijft lopen. Het kruikje van Sarfat noemen we dat. Dat is een bekend verhaal. Bij wat we vandaag lezen kun je denken: nou ja, dat is dan weer precies hetzelfde. Er is een probleem, de profeet lost het op en er is olie genoeg. Waarschijnlijk kunt u daar dan ook zelf een preek over schrijven. Maar dan komt de Father Brown in mij opzetten. De detective. En dan gaan we eens heel goed lezen. En heel goed opletten en heel goed opletten op de details. Die, nou klinkt een beetje hoogmoedig, maar die verder eigenlijk niemand ziet. Als je richt soms op zulke details, dan kan het Bijbelverhaal een andere kleur krijgen, een andere betekenis. Dan vallen er nieuwe dingen op. Dat houdt voor jezelf, als je uit de Bijbel leest, het Bijbellezen levend. Dat je niet leest en denkt, oh ja, dat weet ik, Bijbel dicht. Maar dat je echt op zoek gaat van, hé, wat valt mij op? Wat heb ik nooit eerder gezien? Dat is voor jezelf fijn als je thuis uit de Bijbel leest. En het houdt voor mij het preken ook een beetje leuk. Op zoek gaan naar iets wat je eigenlijk nooit eerder had gezien. Goed, er is dus een weduwe met twee kinderen. Haar man was een profeet. Haar man is overleden en daarom roept ze Elisa erbij. Ze heeft hulp nodig. De weduwe en de wees, dat zijn in de Bijbel de allerzwaksten in de samenleving. Ze moeten beschermd worden en geholpen. De man zorgt voor de inkomsten en als de man wegvalt, dan is er geen weduwepensioen, maar dan is de weduwe overgeleverd aan de liefdadigheid van anderen. En daar heeft de Heere in voorzien. Daar heeft de Heer wetten voor gegeven. In Exodus, in Deuteronomium. Daar zijn er verschillende wetten die de armen, de vreemdelingen, de wezen en de weduwen moeten beschermen. De Heere heeft daar dus voor gezorgd. Want onze God is een God van liefde en genade. Hij is een God die recht doet aan de meest kwetsbaren. Psalm 72. Hij zal de redder zijn der armen. Hij helpt met hun bestaan bewogen. Hun bloed is kostbaar in zijn ogen. Waarom loopt het dan nu toch zo mis met deze weduwe? Waarom heeft ze zulke grote schulden? En is ze bang dat de schuldeiser kan komen om haar twee kinderen als slaaf mee te nemen? Hoe is het in Israël zo bar en boos geworden? Dat komt door de koningen. De koning moet het recht garanderen. De koning moet erop toezien dat Gods gebod gehandhaafd wordt. Maar er is geen koning meer die de Heere dient. De huidige koning is koning Joram. Hij is een zoon van Agab en Izebel die de heidense Baalsdienst in Israël promoten. Koning Joram deed wat slecht is in de ogen des Heeren. Hij hield vast aan de zondige praktijken van zijn ouders. En waar het gebod van de Heer niet meer in ere is, daar moeten juist de zwaksten het allereerst en het allermeest lijden. En zover is het nu gekomen dat in Gods land, in Israël, dat een weduwe met schulden misschien wel haar eigen kinderen als slaaf zal moeten verkopen. Waar niet meer geluisterd wordt naar de Heer, daar lijden de zwaksten als eerste. De Heere heeft wetten gegeven om mensen te beschermen. En waar mensen aangevallen worden, gediscrimineerd worden, voor hun leven moeten vrezen, daar is Gods gebod uit beeld geraakt. Dat geldt ook nu nog, ook vandaag de dag. Waar niet meer naar God geluisterd wordt, daar is het onrecht. En daartegenover, waar liefde woont, gebiedt de Heer de zegen. Door dit grote onrecht moet deze weduwe de godsman ter hulp roepen. Het is een klacht van haar. En het klinkt inderdaad ook een beetje als een verwijt. Zij klaagt ook over de onrechtvaardigheid van de dood. Haar man is gestorven. haar man. De overledene is niet anoniem, alleen. Nee, hij had een vrouw, hij had kinderen, hij had betekenis. En daarom wordt hij gemist. En hij was juist iemand die altijd ontzag had voor de Heer. Hij was iemand die de Heere vreesde. In haar woorden klinkt daarom iets door van waarom moest nou juist hij overlijden? Mijn man, en u kende hem, zegt ze tegen Elisa. U kende hem die de Heere diende. Hij was een profeet, hij had zijn leven gewijd aan het dienen van God. Het is een begrijpelijk en misschien ook wel herkenbaar gevoel van onrecht. Waarom moet hem dit overkomen? Waarom moet zij dit allemaal meemaken? Dat is een gevoel waaraan je uiting mag geven. Nog al te vaak zeggen mensen die alleen achterblijven: ach, ik mag niet klagen. Hij zegt onzin. Je mag wel klagen. Je moet klagen als je verdriet hebt. Het is niet iets wat je vroom en stil voor jezelf moet houden. Het is iets wat je mag delen met een ander en zeker met God. Ga ermee naar God. Met je vragen, met je verdriet, met je boosheid, met je dood en met je schuld. Mijn man. Mijn man, hè? Uw dienaar, die is gestorven. En nou hebben we schulden en nou komt de schuldeiser om mijn kinderen als slaven mee te nemen. En dan heb ik helemaal niks meer. Hebt u helemaal niets meer? Vraagt Elisa dan. Is er echt niks meer in huis? Ja, nog één klein kruikje olie, zegt de vrouw. Ah, zegt Elisa, dat is mooi. Er is nog iets. Maar dat is niet genoeg. Een gelovige moet groot denken, niet klein. Ga dus overal bij alle buren kruiken en kannen lenen, want die ga je nodig hebben. En de vrouw gaat op pad en de buren geven haar de kruiken en de kannen. Ook wel een beetje gek eigenlijk. Die buren hadden haar al veel eerder kunnen helpen. Wat brood geven, pannetje soep. Een voorschot of een lening. Dat hebben ze blijkbaar allemaal niet gedaan, maar goed, nu doen ze het wel. En de vrouw zet haar woonkamer vol met potten, pannen, kruiken, kannen, vaten en jerrycans. En ze past er zelf maar amper meer bij. En dan komt alles. Het is een beetje flauw, maar ik ga het vandaag toch één keer zeggen. Dan komt alles in kannen en kruiken. Mooi, hè? Dan komt alles goed. De olie blijft maar stromen. Tot alles vol is. Een wonder. Maar wat betekent dit nou voor ons? En dan komt vader Brown vanaf het begin weer om de hoek kijken. Dan gaan we op zoek naar het detail waar we tot nu toe overheen hebben gelezen. Want in het detail zit het bijzondere. Dat is iets wat het verhaal uniek maakt en waarin we dus altijd weer iets heel nieuws over dezelfde God leren. Dit viel mij, kleine speurneus die ik ben, dan op. Dat Elisa zegt, als ze al die kruiken heeft gehaald, hè, dat ziet er spectaculair uit en zo. Als u weer thuis komt, doe dan de deur dicht. Achter u en uw kinderen. En giet de olie over. Dat is raar. En dat is niet zomaar een vergissing of zo. Want het wordt herhaald. En als iets herhaald wordt in de Bijbel, dan is het zeker heel belangrijk. Toen ze thuis kwam, sloot de vrouw de deur achter zich dicht. Dat is toch apart. Dat is, zou vader Brown zeggen, dat is verdacht. Dat er zo bij staat. De vrouw deed de deur achter zich dicht. Dat hoef je niet apart te vermelden. Niemand laat zijn deur openstaan. Maar dat het hier zo nadrukkelijk staat, twee keer, dat geeft te denken. En vanavond, als we in de Fonteinkerk het vervolg lezen, dan gaat er opnieuw, op een belangrijk moment, de deur dicht. Thuisgekomen sloot de vrouw de deur achter zich dicht. Dat kan iets simpels zijn, hè? Ze wil geen pottenkijkers, dat de buren denken, wat doet zij daar toch met al die kruiken? En het kan ook een soort bewijs zijn. Het is niet dat ze ergens buiten een grote oliekuip heeft staan waaruit ze het kan overgieten. Nee, de deur is dicht. Maar het heeft volgens mij een diepere betekenis. De deur is gesloten. Het wonder geschiet in het verborgene. In de beslotenheid van het eigen huis van deze weduwe, in de kring van haar eigen gezin, waar niemand bij kan, daar doet God het wonder. Weet je, de wonderen liggen niet op straat. De wonderen gebeuren in het verborgene. Daar is God aan het werk. De wonderen zijn de wereld nog niet uit, maar ze zijn niet altijd zo openbaar. Het is in de binnenkamer dat God werkt. Het is niet in de grote zalen en voor het grote publiek. God werkt in het kleine, in het verborgene van een kamertje, in de rust van een zondagse dorpskerk. God werkt daar bijvoorbeeld waar een mens soms al maanden ligt in een ziekbed. Daar kan opeens het licht van Christus gaan stralen. God werkt daar in het verborgene waar een kind iedere avond op de knieën gaat en bidt, wilt u mij helpen? Gewoon in stilte, niemand hoeft het te horen. Daar is het geloof aan het groeien. Daar waar een tiener stiekem in zijn Bijbel leest. Daar waar iemand thuis een kaars aandoet, aandachtig een moment van rust creëert, zich in stilte richt op God. Daar waar iemand die van de kerk een beetje af was, opeens weer zit te googelen op Jezus en Bijbel, een podcast luistert over het geloof of gewoon heel voorzichtig hier de kerk weer binnenstapt. Daar, in het verborgene, doet onze God zijn wonderen. In de binnenkamer met de deuren dicht. In de kamer van je hart. Je staat niet altijd vooraan en je roept niet altijd halleluja en je danst niet altijd voor het aangezicht van de Heer. En als je dat wel doet en dat past bij je, is het ook helemaal goed. Maar van binnen, in je hart, weet je, hier is God met mij bezig. Met de deuren dicht, dat houdt de onrust buiten. En Christus is de opgestane Heer die, dat weten we, gaat dwars door dichte deuren heen. Daar wordt het duidelijk, in het detail, wat God ons hier wil zeggen. Doe de deur maar dicht en zoek de stilte voor jezelf. Als je gaat bidden, zei Jezus, dan moet je dat niet op de straathoeken doen, zodat iedereen het ziet. Nee, als je gaat bidden, trek je terug in je huis. Sluit de deur en bid tot je Vader die in het verborgene is. Je Vader die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen, want hij weet wat je nodig hebt. Als de deur dicht is en alle ruis wegvalt, dan gaat het oliekruikje lopen, overvloedig. En dan moet je bedenken dat olie in de Bijbel vaak een symbool is van de Heilige Geest. Dus de Geest gaat lopen, overvloedig. En alles wordt vol, vervuld, het stroomt gewoon over. Meer en meer geloof geeft Gods geest ons. Zoek de vrede bij de Heer. Vertrouw op Hem en Hij zal geven wat wij nodig hebben. Altijd weer. Altijd weer. Toen er geen enkele kruik meer over was, toen hield de olie op te vloeien. En de weduwe ging terug naar de godsman en ze vertelde hem wat er gebeurd was. En hij zei, ga heen, verkoop die olie en betaal uw schuld. En van wat er overblijft, kunnen u en uw kinderen leven. Amen. Samen willen we ook in onze gebeden God danken en prijzen. Ook willen we onze voorbeden doen. We bidden voor de zieken, voor de heer Kees van Dijk in het ziekenhuis. We bidden voor mevrouw Leini Kelder, die verpleegd wordt in Laurens-Zuid. We willen bidden voor mevrouw Van Dijk Jongbloed, die verhuist naar Leiden en later nog naar Voorschoten, naar een verzorgingstehuis. We willen danken met de familie Bazuin en voor hen bidden, nu ze ons gaan verlaten na zoveel jaar. We willen ook danken met mevrouw Vlietstra, die deze week haar 100ste verjaardag hoopt te vieren, ons oudste gemeentelid. Laten we samen danken en bidden. Ja, u, onze God, u komt alle eer toe. Wij loven en prijzen u, omdat u ons hoort als wij tot u klagen. Omdat u weet wat wij nodig hebben. Wij loven en danken u en geven u, onze God, de ere. Omdat u ook met ons in het verborgene werkt. Omdat de wonderen niet op straat liggen, maar wel gebeuren, ook bij ons. In het klein, soms onzichtbaar, soms ook moeilijk te herkennen. Maar open onze ogen voor de dingen, dat wij het herkennen als een teken van u. Dat wij leven, dat wij wakker worden, dat wij eten en drinken. Dat de zon opgaat en er regen komt. Dat er mensen zijn om ons heen die van ons houden, die voor ons zorgen, die aan ons denken en voor ons bidden. Dat wij een kerk hebben gekregen, een gemeenschap van mensen, waarin we leren om elkaar te verdragen en elkaar lief te hebben, omdat wij aan elkaar gegeven zijn door Christus, uw Zoon. Wij danken u voor het lied en de muziek, voor de psalmen en de liederen. We danken u voor alles wat u aan ons geeft. We danken u voor mensen die tot geloof komen. We danken u voor geloof dat vernieuwd wordt. Soms zakt het zo weg en verstoft het zo en dat zien we dan gebeuren, maar dan komt u en dan gaat het weer glanzen en blinken en dan weten we, u bent bezig. Zo bidden wij u voor onszelf en voor elkaar. Ook de mensen onder ons met grote zorgen, met groot verdriet, die vraag stellen, hoe kan dit gebeuren? Waarom moet mij, moet hem, moet haar dit overkomen? Wij bidden u voor hen die ziek zijn. We noemen u bij name de heer Kees van Dijk. Wilt u hem kracht geven en herstel en dat u hopelijk ook snel weer thuis mag komen bij zijn vrouw? Wilt u hen en hun gezin zegenen? We bidden u voor Leini Kelder, dat ze ook mag opknappen na alles wat er is gebeurd en dat ze weer nieuwe kracht mag vinden. We bidden u voor mevrouw Willy van Dijk, die haar huis moest verlaten, die nu gaat wonen in een verzorgingshuis. Wilt u kracht en liefde geven en haar nabij zijn, ook daar op haar nieuwe woonplaats. Wees bij allen onder ons die bezig zijn met onderzoeken, behandelingen en kuren, soms nog maar net en sommigen al jarenlang. Wilt u geven dat we het geduld niet verliezen en dat we het geloof niet kwijtraken? Heer, wij danken en bidden u voor Koos en Hetty Bazuin, voor alles wat zij aan onze gemeente hebben gegeven, tientallen jaren lang in de kerkenraad en zoveel vrijwilligerswerk. Wilt u bij hen zijn nu ze onze kerk en onze streek gaan verlaten en in Lutten verder gaan? Wilt u hen, de kinderen en de kleinkinderen, zegenen? Dank u dat u mensen geeft aan uw gemeente die zich voor u willen inzetten. Heer, wij bidden u voor mevrouw Vlietstra, die deze week haar 100ste verjaardag hoopt te vieren. U weet van haar ouderdom en van haar zorgen, van het grote en veelvuldige verdriet in haar leven. Maar u bent ook trouw gebleven en bij haar. En daarom bidden wij u, wilt u haar zegenen in haar ouderdom en laten zien dat u altijd met ons meegaat. Goede, liefdevolle God, zo bidden wij u voor onszelf en voor elkaar, maar wij bidden u ook voor deze grote wereld. Voor mensen die moeten vluchten, voor natuurrampen en oorlogen en ongelukken. In Venezuela, in Kiev, in Gaza, in Afrika op zoveel plaatsen. We bidden u om vrede voor Jeruzalem. Vrede overal, bij alle mensen. Zoals u beloofd hebt, Heer, wil dat ook doen. Goede, liefdevolle God, wij danken u voor al het mooie dat u schenkt. Voor werk en rust, voor vrijheid en vakantie, wilt u ons allen bewaren en zegenen, die thuis blijven, dat we ons niet te alleen gaan voelen. En die weggaan, misschien wel ver weg, bewaar ons en beveilig ons. En hou zelf, Heer, uw kerk in stand. Wil zelf, Heer, uw gemeente zegenen. Hoor ons nu als we stil worden met onze vragen en met onze dankbaarheid. Als wij samen bidden dat wat uw Zoon ons leerde. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons nu de inzameling van onze gaven en zingen we ons slotlied, lied 725. Gaat heen in vrede, verheft uw hart tot God en ontvangt zijn zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede.